Hoofdstuk 9 vers 6 van Jesaja, waar melding gemaakt wordt over een eindeloos, zeg maar eeuwig koninkrijk van de Messias uiteindelijk op de troon van David. Om die troon te bevestigen, te sterken met gericht en met gerechtigheid. Onder verwijzing, staat er niet bij, maar mijn verwijzing was er in ieder geval. Onder verwijzing naar 2 Samuel 7, want daar moet het bij aansluiten. Het zogeheten Davidisch verbond met betrekking tot een koninklijk huis. Dat wil zeggen het koninklijke Davidische huis dat nooit onderbroken zou worden en dat zou uitmonden in het eeuwige koninkrijk van Christus zelf. En dat is wat hier vermeld wordt in aansluiting bij die voorgaande verzen die vooral rond kerst dan erg populair zijn over dat geboren kind en de gegeven zoon enzovoorts. Want inderdaad, het kind was van koninklijke bloede. Het tweede deel van het hoofdstuk is minder opwekkend, moet ik u zeggen. We zitten met een wat vreemde hoofdstukindeling. Ik heb u daar al eerder op gewezen, geloof ik. Dat zelfs de versnummering hier en daar verschilt in verschillende Bijbelversies. Aan het eind van hoofdstuk 8 en dan begin van hoofdstuk 9. Dat begin van hoofdstuk 9 moet eigenlijk gewoon bij hoofdstuk 8, als het helemaal over gaat. En hier in hoofdstuk 9 vers 7 zou je bij voorkeur een nieuw hoofdstuk laten beginnen en het laten doorlopen tot en met 10 vers 4. Dat is dus een indeling die ik u nu geef. Dat is één geheel van Jesaja 9 vers 7 tot en met 10 vers 4. Men noemt dat traditioneel de reden van de uitgestrekte hand. En dat is omdat die reden keurig uiteenvalt in, dit zijn 4 punten. Het hoort eigenlijk niet, een beetje reden zijn 3 punten. Maar goed, het zijn er 4 in dit geval. En ze eindigen alle 4 met, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Nou ja, iets vollediger. Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Met die woorden wordt een pericoop afgesloten. En die eerste daarvan begint dan min of meer in vers 7. Voor mijn part mag je ook vers 8 nemen, dat doet er niet zoveel toe. Maar dat loopt dan vanaf vers 7 tot en met vers 11. Want die eindigt zo, om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Dan krijg je vers 12 tot en met 16. En vers 16 eindigt dan ook met, om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. En daarna 17, vers 17 tot en met 20. Maar logischerwijze dan ook hoofdstuk 20 vers 1 tot en met vers 4. Hoe men hier tot die hoofdstukindeling gekomen is, is mijn raadsel. Want het hoort uiteraard gewoon bij elkaar. 10 vers 1 tot en met 4. En 4 keer wordt er geëindigd met om dit alles keert zijn toorn zich niet af. Het zal duidelijk zijn dat de inhoud van die 4 delen in essentie gelijk is. En dat daar oorzaak wordt gegeven. Dat wil zeggen, er wordt beschreven wat de oorzaak is van die toorn van God die over het volk als zodanig zou komen. Om helemaal achteraan te beginnen, er staat dan steeds in de vertaling, om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Dat woordje maar geeft dan in de praktijk toch heus de verkeerde betekenis aan wat er dan verder volgt. Want het wekt dan de indruk alsof die uitgestrekte hand de hand is die hulp aanbiedt. Dat komt door het woordje maar. Zodra je het zou vervangen door het woordje en, dan staat er ineens heel wat anders, dat merkt je hopelijk. Zijn hand is nog uitgestrekt. Dat is die hand waarmee geslagen wordt. En die term verzin ik niet. Want die staat er ook bij gelegenheid, hè? In vers 12. Vers 11 eindigt met... Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want dit volk keert zich niet tot dien die het slaat. Of misschien wat duidelijker, zonder de naam vallen. Dit volk keert zich niet tot degene waardoor het volk geslagen wordt. Dat is die uitgestrekte hand. En de vertaling met maar, die is dan weliswaar hoopgevend, maar dat is taalkundig ten onrechte. Het staat er ook niet, dat weet u. Hè? Heb ik u wel eens verteld, het woordje maar bestaat helemaal niet in het Hebreeuws. Maar en zijn voegwoorden. En wij barsten in onze Nederlandse taal van de voegwoorden. Genuanceerd. Maar het Hebreeuws kent het helemaal niet. Kent alleen maar, het woordje dat je neutraal moet vertalen met en. Het is niet eens een woord, het is één letter. En als de vertalers denken dat het om een tegenstelling gaat, dan vertalen ze het met maar. En als het geen tegenstelling is, maar overeenkomst in hun optie, in hun optiek bedoel ik, dan vertalen ze met en. En daarna hebben ze nog een paar varianten om de zin leuk te laten verlopen, maar... Dat maar, daar moet je altijd aan twijfelen. Dat wordt ontleend aan de context. Dat wil zeggen aan het begrip wat de vertalers ervan hebben. Maar ik denk dat ze wat gemist hebben. Want de eerste keer dat de term hier voorkomt is in vers 11. En daar wordt hij meteen toegelicht door... Want dit volk keert zich niet tot dien, tot degene dus, die het volk slaat. En dat doet hij dus met zijn uitgestrekte hand. Die uitgestrekte hand betekent gewoon activiteit, hè? Het gaat om dat hij wat doet. Of dat positief of negatief is, dat hangt van de context af. En dat het negatief is, ja, dat is omdat het erbij staat. Zijn toorn. En God grijpt in. En slaat het volk, uiteraard, met een uitgestrekte hand. Dat wil zeggen, dat positieve wat je erin zou lezen wellicht, dat is abusievelijk. Dat is niet terecht. Dit is een gruwelijk oordeel dat de Heer aankondigt over in de praktijk twee staten. Dat wil zeggen over twee landen, waarbij elkaar officieel dan één volk, als het er helemaal over gaat. En hoewel Jesaja in het algemeen optrad in de omgeving van Jeruzalem, in Juda dus, onder de Joden, moet ik u toch zeggen dat hij zich hier richt tot Israël. Dat wil zeggen tegen het Noordelijke Rijk in de eerste plaats. Ook dat hebben de vertalers gemist. Want die, althans, ik weet niet wie het waren, maar boven hoofdstuk 10 staat bij mij bedreiging tegen Juda. Maar dat is ook een misverstand. Het gaat niet over Juda. Nou ja, misschien, maar het gaat in de eerste plaats en vooral over het tienstammenrijk.
Hè? Bedreiging tegen koninkrijk van Israël.
Ja, nou ja, goed. Als je er Israël boven zet, dan ben je altijd gedekt natuurlijk. Maar ja, zo gaat het. Maar het gaat over specifiek het Noordelijke Rijk. Dat blijkt uit de namen die genoemd worden. En in ieder geval, Efraïm en Manasse worden in dat verband specifiek genoemd in vers 20. Daar is verder ook geen twijfel over hoor. In de gebruikelijke commentaren heeft men dat... wel vastgesteld. En bovendien, boven vers 7 in hoofdstuk 9... staat het in mijn Bijbel ook correct. Bedreigingen tegen het koninkrijk van Israël. Ik ken het verschijnsel dus wel. Maar waarom het ineens boven hoofdstuk 10 Juda moet zijn... ik zou het niet weten en het lijkt mij dus ook niet correct. Je leest die vier versen een paar keer door... en je komt niet tot de conclusie dat het ineens over een ander land gaat. Dus het blijft Israël. Afgezien daarvan, het gedeelte, die hele reden van de uitgestrekte hand, zo blijf ik hem maar noemen, omdat het een vaste term is eigenlijk, die begint dan in vers 7 met: de Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Dat woord ging naar Jacob en waar kwam het terecht? Bij Israël. Nou, of er staat hier onzin. Ja, hoezo? Ja, als Jacob hetzelfde is als Israël en Israël hetzelfde is als Jacob, dan... Ja, en gezonden aan en gevallen in is in de praktijk hetzelfde. Dat is niet eens een verschillend aspect van iets, dat is volstrekt identiek. En wat je dus moet vaststellen is dat als het hetzelfde is, dan staat het volstrekt, maar ook volstrekt overbodig. En het andere is natuurlijk dat het niet hetzelfde is, want onder Jacob zou je toch in het algemeen moeten verstaan alle stammen van Israël. Dat zijn er in de praktijk 13. Dat zijn er in de praktijk 13, ik kan het ook niet helpen. Maar als je in de dagen van Jesaja het hebt over Israël, dan heb je het maar over 10 stammen officieel. Nou weet ik heus wel dat je via een context en via een inleiding en alles daar een bredere of andere betekenis aan kunt geven. Maar als dat er niet, maar hier wordt dat er niet bijgegeven verder. Dus wordt het gewoon, er is een woord dat gegeven is aan Jacob. Dat is het hele volk als zodanig op basis van de natuurlijke afstamming feitelijk. Dat volk heet dan Jacob. Gaat niet over wat geestelijks of wat. Het is Jacob. Maar als het dan gevallen is in Israël, wil zeggen dat het dus bij Israël terechtkomt. En dan zijn het niet 13 stammen of zoiets. Ook niet 12, maar zijn er maar 10. Namelijk het 10 stammenrijk, het rijk dat ging onder de naam Israël. Ik weet, wij zitten met het probleem dat de naam Israël gegeven wordt aan de Joden. En dat de oorspronkelijk bedoelde Joodse staat uit 1948... zomaar ineens de naam Israël heeft aangenomen. Maar bijbels gezien is dat volkomen ten onrechte. Want het heet niet Israël, het is Juda. En Israël is de naam die meeging met de 10 stammen van Israël, en meer specifiek met de stammen van Efraïm en Manasse. Want zo was dat. Ik ben even aan het zoeken in Genesis. Ik ben in Genesis 48. Daar gaat het over het eerstgeboorterecht. Dan gaat het in Genesis bijna altijd, moet ik u zeggen. En hier zijn wel een paar generaties opgeschoten. Want we zijn bij Jacob. En wat Jacob betreft, nou ja, die is bij zijn zonen in Egypte wel te verstaan. Meer specifiek bij Jozef. En aangezien de man dreigt te overlijden, wordt het hoog tijd dat hij aanwijst wie nou voor de volgende generatie dat eerstgeboorterecht krijgt toebedeeld. Daar ben je nu enige generaties lang aan gewend. Minstens van Abraham naar Isaac in plaats van Ismaël, en van Isaac naar Jacob in plaats van Esau, om alle andere overdrachten die eraan vooraf gingen maar even te vermijden. Maar nou ben je bij Jacob, die eerst geboorterecht gaat uitdelen op zijn sterfbed ongeveer. En die heeft dan Jozef bij zich, maar Jozef heeft weer zijn 2 zonen bij zich, Manasse en Efraïm. En dan moet je eens opletten hoe dat hier staat, hè. Ineens heet Jacob Israël. Begrijp je me goed? Die naam had hij eerder gekregen door de Heer. Bij Pniel in de tijd, weet u nog. Toen gaf de Heer hem die naam. Maar voor de rest heet hij gewoon Jacob. Boven het hoofdstuk staat ook gewoon: Jacob zegent de zonen van Jozef. was zijn natuurlijke naam. Vers 2 ook. Men boodschapte Jacob en men zeide, zie, uw zoon Jozef komt tot u. Vers 3, daarna zeide Jacob tot Jozef, het is gewoon Jacob. Maar dan ineens, als dan Jozef en die twee zonen van Jozef bij Jacob verschijnen, dan heet Jacob niet meer Jacob, maar heet hij Israël. Kijk maar. Even kijken. Vanaf vers 8 is dat, denk ik. Ja, kijk of het eerder al genoemd wordt, maar geloof niet.
Vers 2
ook al. Oh ja, dat dacht ik. Daarom zocht ik zo... Men boodschapte Jacob, zie uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. En als je nou niet weet dat Israël de naam is van Jacob, dan kan je het verhaal niet volgen, hè? Dan denk je, wie is dat nou ineens? Maar voor de gelegenheid heet hij ineens Israël. En dat blijft ook zo in dit hoofdstuk. Waarom dat is? Ja, omdat het hier gaat om de geestelijke zegeningen. Nee, om de goddelijke zegeningen, moet ik eigenlijk zeggen. Die hij als eerstgeborene zelf gedragen heeft. En hij draagt die zegeningen nu over. En hij doet dat op profetische wijze. Dat wil zeggen, in zijn hoedanigheid van profeet. We zijn geneigd dat wel eens te vergeten. Maar hier is Jacob de profeet. Dat is hij trouwens in hoofdstuk 49 ook nog. Maar bij deze gelegenheid heet hij uitdrukkelijk, terwijl hij dit doet, Israël. Hij gaat op zijn bed zitten en nou heet hij Israël. En dan staat er in vers 8, en Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wie zijn toch deze? Nou ja, zo staat het er niet, maar zo staat het in Jesaja 49. En daar zijn we voorlopig nog even niet. Maar dat zijn belangrijke woorden geworden. Wie zijn toch deze? Later wordt de vraag opnieuw gesteld en dan is het antwoord, ja, dat zijn die 10 stammen van Israël. Israël is nog wat groter dan Juda alleen, hè? Ja, wie zijn toch deze? Nou goed. Maar daar verder nu meer niks over. Israël zag de zonen van Jozef en zei, wie zijn toch deze? En daarna zei hij, breng ze toch tot mij, dat ik hen zegene. Einde van vers 9. En vers 11. En Israël zeide tot Jozef. En vers 13. Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand. Je moet goed opletten hoe het staat. Jozef nam die beide, Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand. Stel het je maar voor, klopt precies. En Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En nou weet je het al. Want nou gaat er geknoeid worden met wat is nou links en wat is nou rechts. En dan weet je het al. Ze gaan verwisseld worden. Want het was de vorige generatie ook al gebeurd. En de generatie daarvoor ook. Toch? Ja. Nou ja, u wordt op uw wenken bediend. En dan staat er, maar Israël, dat had ook net zo goed en Israël kunnen zijn, heb ik u net uitgelegd. Vers 14, Israël, let op, nog steeds Israël, hè. Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de kleinste was. Minste, vooruit. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse, hoewel die de grootste was, om zo te zeggen. Hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene van nature. Maar hij verwisselt ze hier. En hij zegende Jozef. Ik heb gemerkt dat er heel wat zijn die dat gemist hebben. Voor mij had het er niet over staan, moet ik eerlijk zeggen. Want je moet gewoon begrijpen dat als Jacob zijn kleinzonen zegent, zegent hij daarmee zijn zoon die daartussen zit. In de reeks van generaties. Maar mocht je die gemist hebben, staat erbij. Vandaar dat later in 1 Kronieken 5 ook gezegd wordt, het eerstgeboorterecht was van Jozef. Hoewel het min of meer langs Jozef heen ging, omdat het gelegd werd op de zonen van Jozef. Hè? Maar hier staat het ook. Hij zegende Jozef en zeide, nou, en dan heeft hij het over Diezelfde God die mij gezegend heeft, de God mijn vaders, Abraham en Isaac, die God, die engel, vers 16, die mij verlost heeft van alle kwaad, zegende deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden. En daar ging het me nu even om, eigenlijk. Welke naam? En heb niet het hart dat je zegt Jacob. Het is heel uitdrukkelijk en demonstratief de naam van Israël. Bovendien had je het zo ook kunnen weten, eigenlijk moeten weten, de eerstgeborene erft de naam. De eerstgeborene is de zoon bij uitstek, de bouwer dus bij uitstek, onder verwijzing naar het Hebreeuwse woord voor zoon, namelijk bouwer. En je zoekt het even op in je Bijbelse encyclopedie en daar staat het keurig in. Zoon is bouwer, want de zoon is de bouwer van de familienaam. Dat staat er gewoon in, dat kun je overal lezen. Men weet het dus wel. Maar de familienaam, nou als de familie een naam heeft, is het Israël. En die komt dus terecht, nou ja, niet bij Juda, maar die komt terecht bij Jozef. En via Jozef bij zijn beide zonen, Efraïm en Manasse, in die volgorde, waarbij die twee dus dan opnieuw verwisseld zijn. Heb je dat nog? Dus als er één stam is van Israël die de naam Israël draagt, als er maar één is, is het Efraïm. En als je die niet kunt vinden, dan kom je terecht bij Manasse. En daarna wordt het ingewikkeld. Want er staan er een paar anderen in de rij. Eventueel Juda. Maar je hebt altijd Ruben ook nog, hè? Nou ja. We hebben het er nog ooit wel eens over. Daarna wordt het echt ingewikkeld. En eventueel langs een bepaalde route ook nog Levi, trouwens. Maar dat in hen mijn naam genoemd wordt, dat wil zeggen de naam van Israël, wordt binnen Israël geërfd door Jozef, dat wil zeggen door Efraïm en Manasse. Beide, de een is, staat aan het hoofd, Efraïm en Manasse is de eerste reserve. Samen vormen ze een eenheid. Later lees je, in de geschiedenis lees je, dat Salomo Jerobeam aanstelde over het huis van Jozef. Hij maakte dus Jerobeam tot hoofd van de beide stammen, namelijk Efraïm en Manasse, waarmee maar gezegd wil zijn dat die ook toen nog als een soort eenheid beschouwd werden. En daarom heette het huis van Jozef. Er zijn nog meer van die voorbeelden tot een openbaring aan toe, maar ga er nou verder maar niet op in. Maar het gaat maar om het beginsel. Een woord wordt gezonden. Daar ben ik terug in Jesaja 9. Een woord wordt gezonden. Deze redenvoering namelijk in de eerste plaats. Dat daar nog een paar dingen achter steken, achter die woorden. Dat denk ik wel. Maar dat kan ik wat moeilijker verdedigen. Maar persoonlijk denk ik het wel. Maar hier binnen dit verband van dit hoofdstuk is simpel dit. Hier volgt een uiteenzetting, een woord, een redenvoering zal ik maar zeggen, tot en met hoofdstuk 10 vers 4. Het heeft betrekking feitelijk op heel Jacob. Maar het komt nu terecht bij Israël. Dat wil zeggen niet bij Juda, maar bij Israël. En dat ik denk dat er wat achter steekt, is gewoon omdat we dat verschijnsel, hetzelfde verschijnsel, in deze ene zin vervat, die hier in mijn Bijbel ook wat leuk geïsoleerd staat, helemaal rechts onderaan de bladzijde. Dit verschijnsel, dat komt natuurlijk wel vaker voor, want toen het evangelie gepredikt werd aan Jacob, viel het niet in Juda, maar wel in Israël. Alleen dat is dan niet een boodschap van oordeel, maar van zegeningen. Nee, en als iemand zegt, geloof niet dat je dat er zo in mag lezen, dan zeg ik, nee, ik denk het ook niet, joh, dan slaan we gauw om. Dan, doe maar weer. Maar ik meen dat er wel in te herkennen. Het is een cryptische uitspraak op een of andere manier. Hoezo? Een woord naar Jacob, aan Jacob, En waar komt het terecht? Ja, ja, niet bij Juda, maar bij Israël. En daar gaat het over. En dat is met name zo met betrekking tot de inhoud dan van wat hier verder volgt. Maar daar is niks positiefs over te melden. Dit is een oordeel. Maar zo ging het ook, hè? Het is altijd zo geweest dat Gods werk volvoerd werd. Of er een negatief of positief was. Het werd volvoerd via een van de beide huizen van Israël. En als het niet via de een was, dan was het via de ander. En dat zouden wij ons bewust moeten zijn. Trouwens, de staat, de Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël en al dit volk zal het gewaar worden. Ik heb van de juffrouw Nederlands geleerd dat en, dat hoort niet aan het begin van een zin, en is een voegwoord. En voor dat woordje en hoort niet eens, niet alleen niet een punt, er hoort zelfs geen komma. Dat is erg orthodox, maar ja, dat heb je dan. Op school zijn er wel, waren vroeger in ieder geval enige regels. Dus het had niet eens een volgend vers moeten zijn ook. Had niet een punt moeten staan en had niet een hoofdletter moeten zijn. Het is gevallen in Israël en al dit volk. Dat wil zeggen heel dit volk, want dat is wat het feitelijk betekent. In dit oudere Nederlands. En heel dit volk zal het gewaar worden. Welk volk? Israël dus. Toch? En daarachter staat meteen welk volk dat is. Je kan hem dus niet missen. Efraïm en de inwoners van Samaria. Maar ja, in Efraïm, zei Jacob, of zei Israël, zal mijn naam genoemd worden. Daarom zocht ik hem even op. Hè. Ja. Dat in hen, in die beide zonen van Jozef, mijn naam genoemd worden. Zij zijn de dragers van de titel. Israël. En hier staat, het gaat een woord naar Jacob, het is gevallen. Het kan er net zo goed zijn, het zal vallen hoor. Maar vooruit, het is gevallen in Israël. En heel dit volk, Israël, zal het gewaar worden. Welk volk? Nou, Efraïm. Want zo kun je dat volk dus ook aanduiden. Want Efraïm staat aan het hoofd van het tienstammenrijk. Onder de stammen van Israël. Omdat hij de drager is van de titel, om zo te zeggen. En daarom vind je het tienstammenrijk, het noordelijke rijk, nogal eens aangeduid met de naam van Jozef. En soms ook heel dikwijls met de naam van Efraïm. Nou, soms zelfs met de naam van Isaac. Maar vooruit. Al dit volk, heel dit volk zal het gewaar worden. Efraïm en de inwoner van Samaria. Want Samaria is, als je het smal neemt, de stad. Maar dat was dan toch heus de hoofdstad van het tienstammenrijk. Aanvankelijk niet, maar na een betrekkelijk korte tijd wel. Sinds de dagen van Omri en Achab. En sindsdien is de naam Samaria synoniem met Israël, zoals de naam Jeruzalem synoniem is met Juda. En soms vind je ze naast elkaar genoemd, Samaria en Jeruzalem. Niet omdat het twee steden zijn, maar omdat het twee complete volken vertegenwoordigt. Al dit volk zal het gewaar worden, Efraïm, de inwoner van Samaria, in hoogmoed en grootsheid des harten, zeggende, want ze zeggen daar nogal wat in dat tienstammenrijk. Het punt is namelijk, maar dit is al, dit nou komt iets dat veel lastiger is om uit te leggen, dat we hier terecht zijn in een wat vervelende geschiedenis van oorlogen en ook burgeroorlogen feitelijk. Oorlogen tussen nou ja, er zijn nogal wat volken in betrokken. We hebben het er even over gehad naar aanleiding van hoofdstuk 8... in verband met PK en Rezin en wat het maar was. Dat was toch hoofdstuk... Dat was hoofdstuk 8 toch? Nou ja.
Ja, precies.
Ik zie het zo gauw niet meer staan. Oh ja. Rezin en de zoon van Remalia, dat was Amazia. Rezin en PK en weet ik veel. Toen heb ik geprobeerd u uit te leggen hoe het ongeveer zat. Maar je zou feitelijk, ik meen dat het twee koningen is, moeten lezen. Hoofdstuk 14, 15, 16. omdat daar die historie van die koningen beschreven wordt, zei het dan in het kort. Maar je hebt daar de vreemde situatie dat Israël, het noordelijke rijk, een verbond aangaat met Syrië, zeg maar met Damascus. Met Syrië, een rijk dat nog noordelijker ligt om zich gezamenlijk te verdedigen tegen een opkomend Assur. En dat soort dingen. Maar die twee die keren zich dan weer tegen Juda, zodat Juda en Israël met elkaar oorlog voeren. En u weet hoe dat gaat, dat is moord en doodslag en verwoesting er allemaal het gevolg van. En de positie van de Heer is een eenvoudige. Die zegt, als je in nood zit, dan kom je bij mij. En als je mij gehoorzaam, mij dient, dan zal ik zorgen dat je de overwinning haalt, omdat die vijanden je niks kunnen doen. Maar ja, daar vertrouwden ze niet op. In plaats daarvan sloten ze zo links en rechts verbonden zo heen en weer enzovoorts. En wat aangekondigd wordt via Jesaja is de ondergang van al die rijken. En dat de Heer eerst Assur zal gebruiken voor de ondergang van Syrië en voor het noordelijke rijk van Israël, voor Israël dus. Ja, dat komt hier vervolgens aan de orde. Zo zou de Heer dat doen. Alleen dat Assur zou dan weliswaar nog een deel van Juda aan zich onderwerpen, maar Jeruzalem niet. Zover zou het niet helemaal komen. En zo is het ook gegaan, want u weet wat er gebeurd is. Uiteindelijk is Israël vernietigd en het restant van de bevolking is weggevoerd uiteindelijk in Assyrische ballingschap. Dat betekent het einde van het noordelijke rijk, om zo te zeggen. En diezelfde dagen werd vervolgens ook het grootste gedeelte van Juda veroverd door Assur en de bevolking weggevoerd in Assyrische ballingschap. Ik zei dus dat een belangrijk deel der Joden van de twee stammen eveneens is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Zodat je onder de zogenaamde verstrooide 10 stammen vandaag in de praktijk gewoon 13 stammen terugvindt. Ja, het is niet zo makkelijk allemaal. Maar ja, als we de geschiedenis een beetje kennen, dan valt het best wel een beetje mee, hoor. Maar dat is de achtergrond van deze gebeurtenissen. Oorlogen dus en vernietiging. En dan staat hier dat zij niettemin, althans dat Israël, is nog steeds hoogmoedig. God's own country, weet u wel. Onder de naam Israël. Ze zijn toch het uitverkoren volk, al dienden ze de Baal en wat ze allemaal maar dienden, weet u wel, natuurlijk de gouden kalven nog van Jerobeam. Dat wordt de hele geschiedenis door steeds opnieuw gezegd. Men lezen koningen en kronieken, maar vooruit. Maar ze hebben in sprake van hoogmoed en grootsheid des harten. En in die hoogmoed en grootsheid des harten zeggen ze, want ze zijn erg positief, zo die lui. Ze zeggen, de tegelstenen zijn gevallen. Dat betekent gewoon dat die huizen en wat het maar waren, misschien wel paleizen, maar die huizen die gebouwd waren van tegelstenen, u weet wel, bakstenen zoals wij zo kennen, gebakken stenen, tegelen, die zijn verwoest geworden in het oorlogsgeweld. Maar zeggen ze, dat mag dan zo wezen, maar wij zullen herbouwen, maar dan niet met bakstenen, maar met uitgehouwen stenen. Met echte natuursteen, zal ik maar zeggen. Niet met die namaken. Niet met het zelfgemaakte spul, maar we gaan het de volgende keer beter doen. U kent dat verschijnsel wel. Ja. De landen die het eerst tot bloei kwamen na de Tweede Wereldoorlog waren juist die landen die compleet plat gebombardeerd waren. En de ondergang van het Engelse imperium, wereldrijk, is in hoge mate veroorzaakt doordat Engeland niet plat gegooid is in de Tweede Wereldoorlog. De eerste ook niet trouwens, maar. Dus ze zaten met al dat oude spul. En voor een belangrijk deel staat het er nog. Als je in de klassieke industriegebieden komt in Engeland, dan weet je het niet meer wat je ziet, jongens. Maar vooruit maar weer. Het oude spul. En dan is het land economisch aan te gronden gegaan. Feitelijk. En alle rijkdom in het buitenland heeft het daarvan niet kunnen redden. En binnen de kortste keren was Duitsland, wat van de oorlog eigenlijk het meest geleden heeft, omdat het helemaal plat gebombardeerd is, heeft Duitsland de beste vruchten geplukt, hè? Ja. En over Rotterdam zal ik het niet hebben. Een beetje link om daarover te spreken, maar... Rotterdam, ja. Sinds de oorlog platgegooid, het begin van de oorlog. En kort na de oorlog was het ineens de grootste havenstad ter wereld. En hoe dat komt, ja, omdat ze het platgegooid hebben. Toch?
Ja. En je kan niet opbouwen, doe het dan modern.
Dat is het punt. Dan kun je opnieuw bouwen en doe het dan meteen beter. Dan heb je ook dat probleem niet van of je dat wel geregeld kunt krijgen om het oude te slopen. Er zijn altijd mensen die daartegen zijn, het in stand willen houden, enzovoort. Je bent er mooi in één keer vanaf dan, enzovoorts. Hè? En dan heb je altijd nog mensen die denken dat die Rotterdammers in de tijd geld geboden hebben aan de Duitsers om alsjeblieft die stad plat te gooien, dan konden ze tenminste... Er zijn altijd mensen die dat denken. Er zijn ook mensen die denken dat de Amerikaanse regering zelf die flatgebouwen zou, hoe heet het, de World Trade Center, de Twin Towers, die zijn er. Lees maar na op internet, kun je allemaal vinden. Ja, er zijn altijd mensen die dat denken. Maar deze zijn hoogmoedig, die zeggen, oké, het is dan vernietigd. Geen probleem, we gaan met z'n allen. Vroeger heette dat met ons allen, maar tegenwoordig heet het met zijn allen. Je weet nooit wie die zij zijn, hè. Met ons allen, want ik druk me dan toch maar wat ouder uit. We gaan met ons allen de zaak opbouwen en we gaan voor een betere toekomst. En zo. Je herkent dat meteen, hè. Positivo's, tjaka en zo, hè. Wat is tjaka in het Hebreeuws? Ja. De tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij... Wederom hebben de vertalers bijgezet, want dat is inderdaad waar het over gaat. Hè. Bouwen wij het land wel weer op, hè? De wilde vijgenbomen zijn afgehouden. Maar wat heb je aan wilde vijgenbomen? Helemaal niks. Dus we gaan ze vervangen nu door cederen. En de ceder staat nog altijd voor... Koningschap, ja. Voor heerlijkheid in het algemeen, in de breedste betekenis. We gaan het beter doen. Want de Heere zal Rezins tegenpartijders tegen hem verheffen en hij zal zijn vijanden samen vermengen. Het punt is namelijk dat Israël dat verbond had met die Rezin. Daar hebben we het eerder over gehad. Maar wat hier eigenlijk staat, is dat daarmee de vijanden van Israël vermenigvuldigd worden. Ze zoeken steun bij Syrië in de praktijk, want daar gaat het hier over feitelijk. Maar ja, als je een vriend erbij krijgt, dan krijg je meteen zijn vijanden er ook bij. Heb je dat nog? Dat is het hele internationale probleem altijd. Je kunt toch met een ander land een verbond sluiten, maar je krijgt dan de vijanden van het land er ook bij. Dus ja, dat is wat hier feitelijk gezegd wordt. In wat fraai taalgebruik eigenlijk. Kortom, Israël zou meer vijanden krijgen dan de bedoeling was uiteraard. En dat staat hier dan ook vervolgens. Hè? De Syriërs van voor en de Filistijnen van achter, dat ze Israël opeten met volle mond. Kortom, dat volk is hoogmoedig en zegt wij bouwen het wel weer op. En de Heer zegt nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Integendeel, het land gaat helemaal vernietigd worden. Want de toorn van de Heer wordt in hoge mate gewekt doordat Israël, niet eens doordat Israël zich niet aan de 10 geboden houdt of iets dergelijks, maar laat staan aan al die anderen, maar wordt gewekt doordat Israël zijn veiligheid zoekt niet bij de Heer, maar ergens anders. Bij andere volkeren en naar Bijbels en klassieke maatstaven, daarmee bij andere goden. Ongeacht of die bestaan of niet, dat doet nog weinig de zaken. Maar zo is het nou eenmaal. De Heer zegt, stel wat is, dan kom je bij mij, wij hebben een verbond en ik zal voor je zorgen. Maar ze vertrouwden de Heer blijkbaar niet, althans zo vat de Heer dat op. En ze zoeken steun bij een ander volk en dus bij een andere God. En dat is wat er gebeurd is en dat heeft de Heer lange tijd Maar voorbij laten gaan, om zo te zeggen. Maar daar komt een keer een eind aan. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Om dit alles, omdat zij zo zijn, of vanwege hun hoogmoed, dus eigenlijk, en de grootsheid des harten, zegt de Heer, of staat hier, om dit alles keert zijn toorn zich niet af. Om dit alles gaat die toorn nog door. De bedoeling is namelijk dat men nederig wordt en zich onderwerpt aan de Heer, hem de eer geeft die hem toekomt. En men zou zich realiseren dat men niet eens een volk zou zijn, waren het niet dat de Heer hen zelf verwekt had en daarna nog verlost had uit Egypte als volk ook nog, en gebracht had naar het land, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dat was niet eigen verdienste, dat is de verdienste van de Heer zelf. En nu maken ze zich van de Heer onafhankelijk. Waarom ik stop is dat je kan net zo goed de geschiedenis van Nederland zo beschrijven. Hè? In belangrijke mate is Nederland ontstaan uit de reformatie. In de 16e eeuw, via de Willem van Oranje, via de opstand tegen Spanje. Want Spanje was hier feitelijk aan de macht. En daarmee het Rooms-Katholicisme. En daar is een strijd uit ontstaan in de dagen van de reformatie. Zodat men uiteindelijk in deze contreien de Spaanse koning heeft afgezworen. Via het contract, hoe heet het? Traktaat van Verlatingen, of hoe dat maar heten mag. Zo van, we willen die koning niet meer. Vanaf nu. Enzovoorts. En daaruit is uiteindelijk ons land ontstaan. Zo oud is het nog niet. Maar het had in de eerste plaats van doen met de Heer zelf. Meer zeg ik er nou liever niet over. Maar in Nederland was in hoge mate dan toch op een of andere wijze, tot redelijk hoog niveau, een christelijk volk. En heeft daar zijn ontstaan aan te danken in de praktijk. Dat staat gewoon in de geschiedenisboeken. Nou ja, de wat oudere geschiedenisboeken dan. Maar in mijn jeugd stond het er nog in elk geval. En je houdt je hart vast als men vervolgens de Heer officieel buiten de deur zet. Want daarmee verliest zo'n land meteen zijn bestaansgrond. En dat is het dan. En men weet dat ook wel. Want u weet, wij mogen niet nationalistisch zijn. Dat wil zeggen, we mogen niet voor Nederland zijn, behalve bij het voetballen en schaatsen, dat is waar. Maar want anders kregen ze het niet geregeld natuurlijk. Je moet een achterdeur hebben. Het is en blijft politiek. Maar je mag niet nationalistisch zijn, want men vindt dat al die landen, met name in Europa, die zouden één moeten zijn enzovoorts. Hè. Men leert ons dus gewoon dat wij geen recht hebben op onze eigen nationaliteit. Daar komt het tot neer. En op je paspoort staat dan ook Europese gemeenschap, toch? Een Europees paspoort, dat het der Nederland is, daar moet je nog naar zoeken of dat er wel op staat. Ik zou het niet weten eigenlijk. Maar het is Europa. Ik bedoel, men weet dat heel goed, dat we geen bestaansgrond hebben meer. En het zinkt ons onder de schoenen dus ook inderdaad weg. Maar dat geldt voor heel Europa natuurlijk. Maar vooruit maar weer. Maar Israël heeft absoluut geen bestaansgrond. Om terug te keren naar de Bijbelse gedachtegang. Israël, maar dat is niet zo ver bij ons vandaan hoor, Israël. Bedoel ik, hè? Dat weet u toch. Hè? Maar Israël heeft helemaal geen bestaansgrond als het de Heer niet dient. En voor zover ik het had over Israëlitische rijken, geldt daar precies hetzelfde natuurlijk, hè. Als het de Heer niet kent, als het de Heer verwerpt, heeft er geen recht van bestaan. En er komt dan ook een eind aan. Ja. Om dit alles keert zijn toon zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Waarom? Ja, die hand blijft uitgestrekt, want het volk bekeert. Ik zet er nu even be voor het gemak. Dat soort nuances bestaan in het Hebreeuws sowieso niet. Dus ik mag het er ook wel bij zetten, eventueel. Het volk keert zich niet tot degene die het slaat. Dan wel tot degene door wie dat volk geslagen wordt. Men zou zich keren tot de Heer, uiteraard. Maar dat doet men niet. En dus keert die toorn zich niet af. Maar blijft die slaande hand uitgestrekt. Omdat het de Heer der Heerscharen niet zoekt.
Nog even terug over maar zijn hand is nog uitgestrekt.
Ja.
En je zei 5 vers 25, dus staat het wel duidelijk.
Ja, daar komt de uitdrukking voor het eerst voor, ja. Overigens. In Jesaja 5 vers...
5 vers 25.
Vers 25. Daarom is de toorn des Heeren ontstoken tegen zijn volk. En hij heeft tegen hetzelfde zijn hand uitgestrekt. En hij heeft het geslagen, zodat de bergen hebben gebeefd enzovoort. En dat lijkt me volkomen duidelijk. En die betekenis van de termen is hier in hoofdstuk 9 en 10 niet anders. Dus het gaat om oordeel. Ja. Want het zou zich bekeren tot de Heer, hè? Want men is het volk des Heeren. Maar omdat ze de Heer is, gaan ze niet zoeken, vers 12... Vers 13, daarom zal de Heere afhouden uit Israël de kop en de staart. Dan krijg je eenzelfde soort verhaal. Dat wil zeggen, die toorn des Heere wordt beschreven. In dit geval heet het de kop en de staart. In gedachten zie ik die draak voor me. Want juist er een beest verslagen moet worden, is het al gauw een draak, hè? Maar vooruit... De Heer zal afhouden uit Israël de kop en de staart, dan wel de tak en de biezen op één dag. En daarna staat er netjes bij wat het betekent. Want dit is natuurlijk in hoge mate poëtisch taalgebruik. Het heeft me wel eens vaker verwonderd dat juist de meest afgrijzelijke dingen dan ineens verteld worden op een hoog literair niveau, met poëtische taal. Ik denk altijd dat je wat hoogstaandere dingen, wat fraaier, wat mooie dingen ook liefst zo mooi mogelijk zou beschrijven. Maar wat hier gebeurt is dat juist de niet zo mooie dingen mooi beschreven worden, taalkundig bezien dan. Dat gebeurt hier. De kop en de staart. Daar staat erbij, de oude en aanzienlijke, die is de kop. Maar de profeet die valsheid leert, die is de staart. En ik weet niet of je het weet, maar de kop en de staart zijn gewoonlijk het gevaarlijkst. Nou ja, zodra er uitdrukkelijk sprake is van een staart, is die gewoonlijk ook gevaarlijk. De dieren slaan ermee, wat het maar was allemaal, hè.
Dan heeft het nog een staartje.
Ja, sommige dingen hebben nog een staartje en dan is het ook niet best. Nee, precies. Ja. Vandaar. De kop en de staart. De kop heet de oude en aanzienlijke. En onder oude niet maar, niet maar te verstaan de oude in leeftijd. Een hardnekkig misverstand. De oude wil zeggen de vooraanstaande. De leiders van het volk, gewoon. De ouden in rang, om zo te zeggen. Want zo heet dat, ook in het Nederlands. Kijkt u het maar naar in uw woordenboek. Ja, daar staat het achter, de leiders des volks, ja. De oude en aanzienlijke, die is de kop. Dat wil zeggen, dat zijn de leiders deze volks. En die zullen weggenomen worden. Wat er uiteindelijk overblijft is ook een armzalig beetje van dat volk. Dat is gebeurd zowel bij de 10 stammen als 120 jaar later of wanneer het maar was. Nee, 140 jaar later of zo. Met de 2 stammen ook. Want eerst werden de leiders van het volk gedood, dan wel gevangen genomen en weggevoerd. En wat er dan overblijft, ja, er was allerlei volk waar die buitenlanders ook niks in zagen. Dus die lieten ze dan maar. Maar toen die lastig werden, werden ze alsnog hetzij gedood, hetzij weggevoerd. Maar de belangrijke, de leiders van het volk, uiteraard het eerste. Zo gaat het altijd. Dat heb ik laatst nog nagevraagd aan een communist, maar... De oude en aanzienlijke zijn de leiders van het volk. En dan heb je aan de andere kant, dat is minstens zo gevaarlijk, de profeet die valsheid leert. Dat wil zeggen degene die, nou ja, geacht worden namens God te spreken, maar dan liegen. Dat zijn ook de lui die invloed uitoefenen op het volk. En daarmee dus ook een soort van leiding geven. Je kan het geen leiding noemen, maar invloed is het wel. Maar in negatieve zin. En die zouden in de eerste plaats worden weggenomen. En zo is het ook ongeveer gegaan. Want de ondergang van het tienstammenrijk vond inderdaad in fasen plaats. Net als later ook de ondergang van het tweestammenrijk. U weet toch goed was bij het tweestammenrijk, want het is veel meer bekend hoe dat ging, hè? De eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in 606 voor onze jaartelling had tot gevolg dat een andere koning uit het huis van David op de troon gezet werd. Dat veranderde dus niet, maar er werden heel wat edelen uit Juda werden weggevoerd naar Babylonische gevangenschap. Waaronder, want we kennen de vier bij name, Daniel. Ja, dat zijn de Chaldeese namen, hè. Hanania, Michel en Azaria, toch? Ik blijf oefenen, want dan raak ik ze kwijt. Sadrach, Mesach en Abednego, ja. Ja, die werden het eerst weggevoerd. Dat is de kop van het volk, ja. De oude en aanzienlijke, vers 15, want de leiders deze volks zijn verleiders. Kop hem er maar in, denk ik altijd. Dat is duidelijk dat ze dat zijn, hè. De leiders van het volk, die worden wel vaker toegesproken in de profetieën. De leiders van het volk, soms ook de priesters van het volk, soms ook de herders heten ze. Wee, de valse herderen, en wie het maar zijn. Maar degene die leiding geven aan het volk, dat vroeger zeiden ze nou, dat is de adel. Maar ze zijn verleiders. En die van hen, door hen geleid worden, worden ingeslokt, dat wil zeggen, die worden door hen meegenomen, verleid. Vandaar die kop, uiteraard, want de kop, er zit de mond ook in, die slokt in. De leiders vreten het volk op. Dat is wat ze altijd geneigd zijn te doen, als het hen aan normen en waarden ontbreekt. Ik heb me altijd erover verbaasd dat men zegt dat ons volk, het Nederlandse volk, gebrek heeft aan normen en waarden. Ik ben van mening dat als het al zo is, dan komt dat omdat de leiders van het volk gebrek hebben aan normen en waarden. Want die zouden het voorbeeld moeten zijn en die zouden het moeten onderwijzen. Zouden het ons als volk moeten leren. En als dat bij ons dus niet is, dan ligt het aan de leiders van het volk. We zijn die niet bekwaam. Ik zeg dat maar tegen... Het was Balkenende, maar het doet er nog niet. En? Rutte ook? Ja, ik volg dat niet meer, jongens.
Heel verstandig.
Jongens en meisjes, ik...
Moet je goed van.
Nee, precies. Maar als je dat nou weet, dan is dat meteen het eind van het verhaal. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, daar word je niet goed van. De Heer ook niet trouwens, want er staat in vers 16... Daarom zal zich de Heer niet verblijden over een jongelinge... Nou, hun jongelingen, dat betekent net zo goed hun leerlingen of volgelingen, dat weet u, hè? Ik vind het altijd komisch wat men doet met het Nieuw Testament, met die Nieuwtestamentische term die wij kennen als discipelen. Want in sommige Bijbelvertalingen heet dat inderdaad leerlingen en in weer andere Bijbelvertalingen heet dat jongeren. Omdat ze geleid worden door diegenen die per definitie dan ouderen zijn, ongeacht hun leeftijd. Daarom zal zich de Heer niet verblijden over hun jongelingen en hunner wezen en hunner weduwen zal hij zich niet ontfermen enzovoorts. Het volk zelf doet het ook niet en de leiders van het volk doen het ook niet. Ik heb wat feitelijk beschreven, wat is een heel belangrijk Bijbels gegeven, dat de verantwoordelijkheid van de leiders van het volk is. De verantwoordelijkheid van die leiders van het volk ligt inderdaad in de eerste plaats op het sociale vlak. Ik zeg het er maar een keer bij. Overheid moet zorgen voor het welzijn van het volk als zodanig. De Bijbel zegt bovendien hoe dat ongeveer zou moeten gebeuren. Om daarmee te voorkomen het misbruik dat een volk daar dan weer eventueel van zou kunnen maken. Maar de bedoeling is dat de leiders van het volk verantwoordelijk zijn voor het volk als zodanig. En de sociale omstandigheden van het volk zijn dus de verantwoordelijkheid van de leiders van het volk. Dat is inderdaad zo. Of dat past in onze filosofie, dat weet ik niet, dat doet er ook niet toe. Maar in de Bijbel lees je dat uitdrukkelijk. En dat is wat men niet deed. In plaats daarvan, van de herder staat dan, ze wijden niet de kudde, ze wijden zichzelf. En ik ben bang, maar we zouden het er niet meer over hebben, geloof ik. Ik ben bang dat dat nog steeds overal het geval is. De politici, de dames en heren, zijn meer bevreesd voor hun eigen stoel, hun eigen positie. Daar gaat het in de eerste plaats om. Dan wel de positie van de partij. Dan dat ze belang hebben bij het welzijn van het volk. En wat het volk betreft, het moet betalen. En normen en waarden, als het over geld gaat. Normen en waarden. Dat een verdwenen. Wij waren bij vers 16. Waar de Heer zegt dat hij zich niet zal ontfermen over de jongelingen, de wezen, de weduwen enzovoorts. Want zij zijn allen tezamen huichelaars en boosdoeners. En alle mond spreekt dwaasheid. Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Terwijl de Heer juist gezegd had, aangekondigd had, dat hij voor het volk zou zorgen. Maar hij zegt, ik doe het niet meer. Want, vers 17, deel 3 van de redenvoering om zo te zeggen, de goddeloosheid brandt als een vuur. Ik zei al, om een of andere reden wordt het op poëtische wijze verteld. Goddeloosheid wordt vergeleken met een verterend vuur. De goddeloosheid, in ruime mate aanwezig in het volk, brandt als een vuur. Doornen en distelen zal zij verteren, dat wil zeggen het volk zelf. Hè. Het volk is verder niks waard, doornen en distelen. Doornen en distelen zal zij verteren en zal aansteken de verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks. En die verheffing, die is weer ontleend aan vers 8, de hoogmoed en grootsheid des harten. Men is hoogmoedig, maar daarmee verward en onnuttig geworden. Een beetje organisatie kent een hiërarchie. Maar hiërarchie hebben wij afgeschaft. Je weet wat hiërarchie is? Zoals in militaire dienst. Hè. Je hebt soldaten en als soldaat de eerste klas en dan korporaals en dan sergeanten en daarboven staan weer enzovoort. Hè. Sergeant eerste klas, ja. Ja. Adjudant en dan krijg je de opperofficieren enzovoort. Hè? Ja, zo is het, ja. Majoren, ja. Grootmajoren. Sergeant-major heb je ook nog. Maar toen maar hiërarchie, daarmee wordt iets geregeld. Iemand zei mij van de week, en ik denk dat het helemaal terecht was, die zei, de grote behoefte aan management tegenwoordig en aan zogenaamde communicatie wordt in werkelijkheid veroorzaakt door een gebrek aan hiërarchie. En ik vond het eigenlijk wel een goeie. Mensen zijn allemaal gelijk, alles moet overlegd en besproken worden. Dat is heel moeizaam, dat is een vak geworden, dat aan universiteiten wordt onderwezen. Maar als je een hiërarchie hebt, zoals vroeger in militaire dienst, dan zei de sergeant gewoon tegen de soldaten wat ze doen moesten. En dat deden ze dan. En anders vlogen ze eruit of gingen ze achter de achter de wacht, heette dat, hè? In de cachot, of wat het maar was. Gewoon hiërarchie, als je dat hebt, ben je van al die overlegcultuur, ben je dan meteen af. En ik denk dat het ook wel ongeveer klopt. En wat er gebeurt is, wat hier beschreven wordt, is een situatie die wij ook vandaag kennen. De mens weet het beter dan God. De mens verbeeldt zichzelf God te zijn en verantwoordelijk zijn zelfs intussen voor het instand houden van de zogenaamde planeet die aarde heet. En binnenkort voor het hele heelal natuurlijk. Waarbij men zich gewoon ook helemaal niks kan voorstellen, maar dat doet weinig de zaak, hè. Ja. Maar wat je overhoudt is dit, distelen en doornen. Zij zullen door de goddeloosheid verbranden. Vers 18, vanwege de verbolgenheid des heren der heerscharen zal het land verduisterd worden en het volk zal zijn als voedsel des vuurs, brandhout. Vroeger zeiden ze dat ook, dit is brandhout.
Goedenavond,
ja. Die bedoel ik, ja. Het volk zal zijn als voedsel des vuurs. De een zal de ander niet verschonen. Dat wil zeggen, de een zal de ander niet kunnen redden. Want dat is in de praktijk de betekenis ervan. Zo hij de rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren. En zo hij de linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden. En ieder zal het vlees zijns arms eten. Wat beschreven wordt, is feitelijk een situatie van burgeroorlog. Van volstrekte anarchie. En ik zei u al, als u het weten wil en de geschiedenis wil lezen, moet u terecht in 2 Koningen 15. Nou ja, 14 moet je eigenlijk beginnen te lezen en dan 15 en 16. Dan kom je in deze situatie uit. Hoe dat dan zit allemaal. Want er breekt natuurlijk gewoon paniek uit. Maar het leidt tot de ondergang van het volk als zodanig. En vers 20 zegt dan Manasse Efraim en Efraim Manasse. Let op dat Manasse en Efraim die namen aan elkaar geschreven worden. Manasse Efraim, ik bedoel, er zit geen woord tussen. Het is Manasse Efraim en Efraim Manasse. Maar Efraim en Manasse, dat zijn nogal wat lettergrepen, maar je kunt ze met 2 lettergrepen zeggen. 2, zeg ik. Jozef. Ja, het is gewoon Jozef. Ja. Jozef. Er is geen verschil tussen. Maar het is nog steeds de aanduiding van het 10-stammenrijk. Of wat er voor door moest gaan. Of wat er van over was. Zij zullen tezamen. Collectief. Tegen Juda zijn. En ik zei al. U kunt de geschiedenis lezen in 2 Koningen. Want Efraim, of althans Israël en Juda zijn ook met elkaar in oorlog. Manasse, Efraim, Efraim, Manasse, zij zullen tezamen tegen Juda zijn. Kortom, van afstand bezien en compleet Israël beschouwd. Het is sowieso burgeroorlog. Men bewerkt elkaars ondergang feitelijk. Maar het is de toorn des Heren. De Heer doet er niks aan. Integendeel. Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Blijft het volk slaan. En dan de laatste, de 4e pericoop van deze uiteenzetting. Wee degenen die ongerechte inzettingen inzetten. Ik vind het prachtig geformuleerd. Wee degene die ongerechte inzettingen inzetten. Wee degene die wetten maken die in strijd zijn met Gods eigen wet en met Gods eigen inzettingen. Dat is wat men in de praktijk deed. Nog trouwens. En het is waar de, ik zeg het met enige aarzeling, maar toch moet ik het zeggen, het is waar de Joden, waar Juda later onbekend geworden is. Na de Babylonische ballingschap. Dat wil zeggen dat Juda, zoals we het volk kennen in de dagen van het Nieuwe Testament. En toch moet ik dat met enige nadruk zeggen, omdat tegenwoordig wel gedacht wordt dat de Joden zo keurig onder de wet leefden, onder de Mozaïsche wet. En dikwijls wordt gedacht dat de Joodse wet volstrekt dezelfde is als de Mosaïsche wet. Maar dat is wel een erg noodlottig misverstand. Het judaïsme is een verbastering van de Mosaïsche wet. Liever zeg ik nog, het is een afleiding van de Mosaïsche wet. De Joden weten dat ook, geven dat ook toe. Alleen ze hebben een excuus. Ze zeggen dan altijd, ja, dat is dan weer zo, omdat de Mosaïsche wet niet te handhaven was in de ballingschap. De Mosaïsche wet, zegt men, dat kan alleen als er een tempel is in Jeruzalem. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is dan vervelend, want voor de dagen van David was er geen Jeruzalem en ook geen tempel in Jeruzalem. En toen zijn toch enige eeuwen gepasseerd, vanaf Jozua tot David. Een jaartje of 500, 600, afhankelijk van hoe je telt, dat doet er nou niet toe. Dus ik vind dat geen excuus. Maar de Heer zelf geeft er nog een heel ander commentaar op. Die zegt gewoon tegen het Joodse volk, uw offers heb ik helemaal niet gewild. En ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Dat staat al in het Oude Testament. Wordt daar al vermeld. In verband met na de terugkeer uit de ballingschap. En in het Nieuwe Testament lees je zelfs dat de Heer zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan de wet des Heeren of aan de wet van Mozes niet te hoeven houden. Je hebt er wat anders voor in de plaats gesteld.
Hier nog weinig, daarop.
Ja, zo gebeurt dat. En ik voeg er meteen maar aan toe dat wij ook vandaag mensen kennen die vinden dat de 10 geboden dan wel de Mosaïsche wet de basis zou moeten zijn van onze eigen nationale zoals Nederlandse wetgeving. Maar ze weten niet wat ze zeggen. Ze zijn echt niet van plan om dat te gaan doen, hoor. Echt niet. Met geen mogelijkheid. Iemand zou zelfs zeggen, dat zou helemaal niet eens kunnen. Want dan raken we economisch compleet geïsoleerd van de wereld. En zo is het maar net. Men denkt er niet over. Elke 7 jaar het land een jaar braak laten liggen. Hypotheken zonder rente verstrekken. Je geld uitlenen zonder rente te vragen. Dan gelooft u toch zelf niet dat men dat gaat doen. Na 50 jaar alle onroerend goed teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar, dan wel de erfgenaam daarvan. Gratis cadeau en geel voor niets. Gelooft u toch zelf niet dat men dat gaat doen? Ik zat trouwens van de week, ik weet niet, gisteren, ik weet niet meer. Kwam er nog een programma voorbij. Het was van de VPRO, maar dat moet u niet verder vertellen. En dat ging voor een deel over het probleem dat een economie alleen gezond is als hij groeit. Maar ze zeggen nooit waarom dat is. Dat is niet maar een kwestie van dat vinden wij nou eenmaal. Ze zeggen nooit waarom het is. Maar de reden daarvoor is, en het is een vloek, want het kan niet blijven groeien. Groei ontploft een keer, dat is met alles zo, hè. Het kan niet groter worden. Maar ze zeggen nooit waarom het is. Maar de economie moet groeien. Dat komt omdat het beginsel van rente betalen en ontvangen in onze economie zit ingebouwd. En dus moet het groeien. Want geld, zeg ik altijd, groeit niet. Uw kapitaal groeit niet. Dat is volstrekte onzin. Als het toch groeit, hebben er anderen voor gewerkt in plaats van u. En dan bent u een uitbuiter. Dat is één mogelijkheid. De andere is, als het toch groeit, komt dat omdat in de werkelijkheid sprake is van inflatie. En dus probeert men via inflatie, probeert men de economie gezond te houden.
Ja, die inflatie van nu niet genoeg.
Het is een heel simpele aangelegenheid, hoor. Dus het kan gewoon niet. Laat uw kapitaal voor u werken. Kapitaal werkt niet, dat is onzin. Wie bedenkt zulke onzin? Het zijn andere mensen die voor je werken. Dan moet je er de slaven op nahouden. En die vinden we wel ergens ter wereld nog. Die, Die mensen die zich laten uitbuiten enzovoort. Maar het kan natuurlijk in principe niet. Op een gegeven moment houdt dat allemaal weer op. De enige oplossing is dan devaluatie. Vandaar dat geld nooit vanzelf meer waard wordt. Het wordt altijd minder waard. En dat komt gewoon door dat beginsel dat de rente betaald en ontvangen moet worden. Moeilijker is het niet. De oplossing van dat economisch probleem is simpelweg de afschaffing van rente. En ook niet vervangen door iets anders, met een truc en het dan anders noemen. Dat doen de Mohammedanen, dat weet u toch, hè? Dat is ook nep. Ja, die doen dat gewoon anders, maar die noemen het anders. Daar komt het op neer. Maar inderdaad, in de Bijbel staat het betalen en het ontvangen van rente gelijk met moord en doodslag. Zoek het maar op, staat er gewoon in. Wordt beschouwd als een van de grootste zonden die een mens kan begaan. Nee, wij leven onder de genade, laat ik u dat tot uw geruststelling zeggen. Maar ik probeer u alleen erop te wijzen dat zo'n systeem nou eenmaal is. Dat kan niet in stand gehouden worden en het wordt in de Bijbel beschouwd als crimineel. Nou ja, dan weet u dat weer. Maar geloof dat die lui in dat programma weer een andere oplossing bedacht. Een dame die heeft dan een dik boek geschreven. En dat gaat ook om de redding van de planeet tegelijkertijd. En nog zoiets anders. En dat vertelt ze in alle ernst. En dan met een lieve glimlach. Ja, en dan denk ik, joh. Maar, hè?
Ja,
grootste
kwaad is het kapitalisme.
Nou ja, doe maar weer. Waar waren wij? Bij hoofdstuk 10 inmiddels. Hè? Wee degene die ongerechte inzettingen inzetten. Die wetten maken die ten onrechte zijn. Dat wil zeggen in strijd zijn met het recht. Dat wil zeggen met het recht gods, uiteraard. Nou, ik heb je er nou net een paar genoemd, dus vooruit maar weer. En ook wee de schrijvers die moeite voorschrijven. Dat is niet een andere categorie, dat gaat over precies hetzelfde. Want het zijn die inzettingen die opgeschreven worden, weet je wel, wetten die geformuleerd worden enzovoorts. En dat zijn dan voorschriften en die schrijven moeite voort. Het zijn wetten die in het algemeen het volk onderdrukken. Terwijl een beetje overheid juist de mens vrijheid zou moeten geven, bescherming, om zich te kunnen ontwikkelen, om te kunnen leven enzovoorts. Helaas is het gewoon zo dat het precies andersom is en dat een overheid de vrijheid van het volk wegneemt. Ik heb langzamerhand ook bezwaar tegen die hardnekkige uitdrukking over een vrij volk en het vrije Westen en een vrij land enzovoorts. Dan verschijnt er een grijns op mijn gezicht, een spottende grijns. Welke vrijheid? We hebben die mensen het over. Toen. Ja, ik weet wel waar ze het over hebben. En ik weet dat alles betrekkelijk is en dat we er nog niet zo slecht aan toe zijn in ons land vergeleken bij de rest van de wereld, om zo te zeggen. En dat we God op onze blote knieën mogen danken voor de welvaart die wij hebben. Nog heb ik net ingeslikt. Nog hebben. Want ik wilde het nog niet negatief zeggen. Ik weet het wel, maar waar het om gaat is dat het de verkeerde kant op gaat en heel hard. En dat het ook niet meer beter wordt. Er zit nog iets anders achter, maar ja, dat moest ik eigenlijk voor de volgende keer bewaren. Dat is namelijk dit. Dat we vanuit deze situatie die hier beschreven wordt, weer met grote stappen, met één grote stap, terechtkomen in wat ik maar weer noem voor de gelegenheid de eindtijd. Namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus en het definitieve oordeel over de volkeren. En dat is een beginsel, misschien zeg ik dat volgende keer weer, maar dat is nooit weg. Dat is een beginsel dat we in die profetieën steeds tegenkomen, dat gesproken wordt over een situatie zoals die toen bestond, maar op een of andere wijze en op zeker moment, waar precies weten we nooit, is de sprong gemaakt naar de dagen van wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. En is het dus de beschrijving van wat inmiddels zo ongeveer onze dagen en onze omstandigheden zijn. Kijk, ik bedoel dit. Kan ik misschien wel even snel zeggen. Hierna, maar dat is de volgende keer dan. Hierna, vanaf vers 5, dan lezen we een voorzegging van de ondergang van Assyrië. Wee de Assyriër. Maar het is tamelijk algemeen bekend dat de uitdrukking de Assyriër een soort synoniem schijnt te zijn voor wat men dan ook maar gemakshalve de antichrist noemt. Men heeft er wel altijd problemen mee hoe dat dan zit precies. Maar dat er een verband is tussen die profetie over de ondergang van Assur en de ondergang van de volkeren in de dagen van het oordeel van de Heer over de volkeren in zijn wederkomst, dat wordt over het algemeen dan nog wel gezien. Althans, waar men gelooft in de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Onder Giliasten bedoel ik. Want het punt is dat hierna de ondergang van Assur beschreven wordt. En Assyrië dat kennelijk zich richt op Jeruzalem en Jeruzalem wil veroveren. En dan staat hier, maar dat gaat niet gebeuren, want de Heer zal een oordeel brengen over Assur. En historisch is het ook zo gegaan, Assur wilde Juda veroveren en uiteindelijk Jeruzalem. Ze zijn tot aan de poorten van Jeruzalem gekomen, maar daar heeft eerder een stokje voor gestoken. En ineens was het hele leger verdwenen. Weet u nog, ze waren weg. Ja. En dat wordt hier aangekondigd. Maar het punt is dat het de beschrijving is feitelijk van wat in Openbaring beschreven wordt als legers die komen van de opgang ver zon, van over de Eufraat. Daar ligt onder andere Assur, Babel ook trouwens. Ze komen van over de Eufraat, ze komen, trekken op naar Jeruzalem, naar de heilige stad. Maar ze komen niet verder dan Armageddon. Dat is wat men Armageddon noemt dan, hè? Dat oordeel van die legers. Maar die profetie, zo'n profetie vind je feitelijk al hier. En die heeft een voorvervulling gehad in die dagen van Tiglath-Pileser en Witmawar, die Assyrische koningen. Maar over het hoofd van die Assyriër heen wordt gesproken over toekomstige dingen. Maar dat betekent automatisch ook dat een beschrijving gegeven hier wordt van de omstandigheden van deze volkeren, maar over het hoofd van die volkeren heen wordt een beschrijving gegeven van de situatie van de volkeren in onze dagen. Begrijp je wat ik bedoel? Hier wordt Israël beschreven, maar het is net zo goed Europa in onze dagen. Nou ja, de zogeheten westerse wereld. Die volkeren die van Israël afstammen. Met name van de 10 stammen van Israël. En als het over Juda gaat, is dat net zo goed het geval. Gaat het ook, maar niet alleen over het Joodse volk. Maar dan gaat het ook over, ja, over onze tegenwoordige tijd. Als ik Amos lees en de beschrijving die in Amos gegeven wordt van de omstandigheden daar, van toenmalige 10 stammenrijk, want daar gaat het exclusief over, dan lees ik daar gewoon de beschrijving van onze tegenwoordige westerse wereld. In de dagen voorafgaand aan het oordeel dat daarover komen zal in de dagen van de wederkomst van Christus. Want het oordeel komt maar niet over het Joodse volk of zo. Komt in de eerste plaats over Israël. Dat is dus in verband met het koninkrijk het Joodse volk. Maar daarna wel degelijk over alle andere stammen van Israël. En de reden daarvoor, voor het oordeel, wordt hier gegeven in verband met het verleden. Maar het is precies hetzelfde als in het heden. Ja. Europa heeft lang kans gezien. Ik mag het niet zeggen, van Den Haag mag ik het niet zeggen, maar Europa heeft lang kans gezien om de islam en allerlei vreemde andere godsdiensten buiten de deur te houden. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar om economische redenen heeft men het toch binnengehaald, enige tientallen jaren geleden. In mijn jeugd stond er nog maar 1 moskee in heel Nederland. In Den Haag. En het werd ons met afgrijzen verteld. Moesten we leren op school. Ik heb nog wel wat geleerd op school. Maar toen maar weer. En tegenwoordig is dat niet te tellen. En die kerken in Nederland. Niet dat ik er echt iets mee heb, maar het is natuurlijk toch statistiek. Die kerken die zijn voor een prikje te koop vandaag, hè? Allemaal niet meer in gebruik. En, ja, doe maar weer. Worden niet meer gebruikt, er is nergens meer voor nodig. Zo gaat dat. Men haalt het binnen, we moeten tolerant zijn enzovoort. En dan lees je, als je lees je straks, dat ga je doen, hè, gaat u doen, 2 koningen 14, 15, 16. En dan lees je over de koningen van Israël nooit wat goeds, maar over de koningen van Juda staat er. En dat hij wel wandelde in de wegen des Heeren en hij brak dit en dat af. En de, maar de hoogten liet hij bestaan en waar ze de afgoden rookten en wat het maar was allemaal. Dat wil zeggen, men was toch tolerant, en zolang het maar verder ging. Kwaad deed, och, dan moest je dat maar toestaan allemaal. Zo gaat dat. Hm? Maar ja, het volk ging eraan ten onder. Aan goddeloosheid. En zo zal het hier met het Westen uiteraard ook gaan. Hè? Nou goed. We waren nog bij 10, vers 1 en dan vers 2. Wetten, moeite om de armen van het recht af te wenden en om het recht der ellendigen mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden en opdat zij de wezen mogen plunderen. De overheid stelt die wetten in om het volk in het algemeen te onderdrukken en hun de vrijheid te ontnemen. Dat is wat in de praktijk gebeurt, ja. Maar wat zult gij lieden doen ten dagen der bezoeking en der verwoesting die van verre komen zal? Want die komt uiteindelijk van Assur. Tot wien zult gij vlieden om hulp en waar zult gij uw heerlijkheid laten? Dat wil zeggen, en van wie zul je nog steun ontvangen? De Heer zal namelijk Assur sturen, het Assyrische Rijk. En zal al deze landen die hierin betrokken zijn aan zich onderwerpen. Dat elkeen zich niet zou buigen onder de gevangenen en vallen onder de gedoden. Dat wil zeggen, elkeen zal wel degelijk buigen en onderworpen worden, gevangen worden genomen en eventueel gedood. En dat is wat met name met dat Israël, zijnde het Noordelijke Rijk, gebeurd is. Het is in fase langzamerhand compleet veroverd en verwoest geworden door Assur. En het is een beetje een tragisch verhaal, maar toen uiteindelijk Samaria viel en er de datum bijgezet werd in de Bijbelse geschiedenisboekjes, ondergang van Samaria, ondergang van 10 stammenrijk, toen waren er, meen ik, nog maar 23.000 of zoiets mensen over. Die weggevoerd werden in Assyrische ballingschap. Op dat moment, nee, er waren er voor helemaal meer weggevoerd. Maar toen het een keer zover was, en waar wij zeggen, hier begint de Assyrische ballingschap, betrof dat nog maar 23.000 man. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Dat staat in de documenten van het Assyrische Rijk. De kleitabletten, wordt dat vermeld. En die overdrijven nogal eens, zodat je zeker weet dat het er in ieder geval niet meer geweest zijn. Langzamerhand is dat land gewoon ten onder gegaan. Het is in delen weggevoerd en in andere delen is het natuurlijk gewoon gevlucht. De wijde wereld in. Heb je dat nog? Het is een tragische ondergang van wat betrekkelijk kort daarvoor een wereldrijk was. Een paar eeuwen daarvoor, in de dagen van Salomo. Maar ook in de dagen daarna, overigens, hoor, na de splitsing van het Rijk. Dus beroemde, het beruchte Rijk van de Foniciërs. Met een grote welvaart en een grote wereldhandel en alles. We zijn geneigd het weg te stoppen omdat het niet zo goed past in een evolutieleer en alles. Het idee dat ze toen al, zeg maar 3000 jaar geleden, de hele wereld overvoeren. Zal ik maar zeggen, een handel dreven. Maar niettemin, dat was zo. Het grote wereldrijk van die dagen. Daar komt die hoogmoed ook vandaan, zal ik maar zeggen. Maar het is langzamerhand aan de eigen afgoderij ten onder gegaan. Hetgeen later ook met Juda gebeurd is. En dat is aanschouwelijk onderwijs voor de volkeren der aarde in de wereldgeschiedenis. Het demonstreert wat er van de mens, van een volk, van een cultuur, van een samenleving terechtkomt als men God loslaat. voel me nou net een zedenprediker. Maar ja, misschien ben ik dat ook wel dan. Dat moet dan maar. Ik heb geen boodschap voor het volk als zodanig, overigens. Maar dat is weer een ander verhaal, hè. We hebben een boodschap voor de individuele mens. Dat is het zo in de aard van onze bedeling. Maar het neemt al die andere dingen niet weg, hè. Misschien moet ik er zo aan het eind van de avond dan toch eens op wijzen... op die eigenaardigheid dat wij in de Bijbel weliswaar bedelingen onderscheiden. Verschillende huishoudingen van God, die traditioneel achter elkaar gezet worden. Eerst dit en dan die bedeling en dan die bedeling. Terwijl in werkelijkheid die dingen niet achter elkaar liggen, maar naast elkaar liggen. Dat wil zeggen dat God aan de ene kant een huishouding op nahoudt met betrekking tot de individuele mens. En de individuele verantwoordelijkheid van de mens naar God toe. Dus één ding. Die noemen wij traditioneel de bedeling van het geweten. Sinds Adam. Maar er bestaat nog. En vanaf de spraakverwarring in Babel, in de praktijk dan... Vanaf de spraak, officieel zelfs vanaf de zonvloed... hebben wij van doen met wat traditioneel genoemd wordt... de bedeling of huishouding van het menselijk bestuur. Human government is de Engelse uitdrukking. Dat wil zeggen, daar heeft men van doen niet maar met de individuele mens... maar ook daarnaast met een organisatie van de volkeren der aarde... naar hun landstreken, naar hun talen... want zo staat het in Genesis hoofdstuk 10. Ja, daar wordt dat allemaal beschreven, hoe dat in elkaar steekt. Enzovoorts, waarbij een volk, de volkeren van elkaar worden onderscheiden. Elk met hun eigen overheid en elk bestuur. En feitelijk ook met een bestuur dat een overeenstemming is met de volksaard. Want de ene bestuursvorm is nog niet toepasbaar daarmee ook op een ander volk willekeurig. Dat is ook zo'n fout die men tegenwoordig maakt. Men denkt dat democratie een soort zaligmakend is en dat alle volkeren er een moeten hebben. Het is maar de vraag of het ons goed doet. Maar zelfs als het ons goed doet en voor ons een ideale bestuursvorm zou zijn, is het nog maar de vraag of dat voor andere volkeren ook geldt. Omdat andere volkeren nou eenmaal andere volkeren zijn... vanwege een andere volksaard. Maar ja, dat heet het tegenwoordig vooroordelen. Terwijl dat in werkelijkheid naoordelen zijn natuurlijk. Dat zijn conclusies die getrokken worden uit de historie. Uit de geschiedenis. Enzovoorts. Maar dat is een indeling die God zelf ook gemaakt heeft met volkeren. En terwijl u en ik opgeroepen worden individueel tot geloof te komen... houdt God ook een administratie erop na met betrekking tot de verschillende volkeren. En daar zijn nog steeds dit soort dingen van toepassing. Waar zo'n volk trouw is aan de Heer, zal de Heer hen zegenen. En naarmate ze trouw zijn aan de Heer, na die mate zou hij hen zegenen. Want denk maar niet dat het alleen voor Israël geldt. Het hele punt is dat al wat God doet in verband met Israël... is de norm voor de rest van de wereld. God gebruikt Israël niet alleen als het volk waaraan hij zijn woord geeft... opdat het dat woord ook zou verspreiden over de hele wereld... maar Israël wordt ook door God gebruikt als aanschouwelijk voorbeeld... voor de rest van de wereld. En hun geschiedenis... is beschreven, ons tot voorbeeld staat er. Nou ja, en dat is het dan. En ik denk dat diezelfde beginselen in onze dagen nog steeds van toepassing zijn... ook inderdaad op het Nederlandse volk, voor zover dat bestaat. Of zich gevormd. Nee, onze koningin zegt dat het niet bestaat. En ik denk er al jaren over na inmiddels... en langzamerhand voel ik toch ook wel wat voor die gedachte. Maar, ik denk dat ik wat achterliep, misschien. Maar laten we zeggen, in hoge mate heeft ze dan wel gelijk. Maar misschien dan toch. Maar voor een land als zodanig gelden natuurlijk toch dit soort dingen. Nou ja, tegen dat het weer een wereldoorlog wordt, weten we het allemaal weer... Of niet? Nou ja, het was voor onze tijd misschien. Maar toen was er niet zoveel twijfel over dat God stond aan de kant van de geallieerden, hoor, in de Tweede Wereldoorlog. Toch? En of het zo was, misschien zal hij ons dat later nog eens een keer vertellen. Maar ik ben wel, ik geloof inderdaad, dat God bij gelegenheid ingrijpt in de gang van zaken in de wereld, ja. Maar niet ten behoeve van de wereld, maar ten behoeve van zijn eigen werk, uiteraard. Dat dan weer wel. Kortom, dit is onze wereld niet. God heeft de wereld losgelaten. Hij trekt ons eruit, opdat wij een volk van eerstgeborenen zouden worden, tot een ander volk gemaakt zouden worden. Men neemt niet weg dat er nog steeds die beginselen zijn die op de volkeren van toepassing zijn, en dat God aan het eind van het verhaal ook een afrekening zou houden met die volkeren in de dagen van zijn wederkomst. Dus dat blijft toch zo. Of wij er wat aan moeten doen. Nee, dat niet. Ik denk dat wij staan ernaast en wij kijken ernaar. En wij stellen vast dat de dingen precies gaan zoals ze in de Bijbel beschreven worden. En wat vroeger gebeurde in verband met Israël, waar een oordeel van God over kwam, staat model voor wat later zou gebeuren. Namelijk met diezelfde volkeren en specifiek met datzelfde Israël. Als de Heer komt, brengt hij een oordeel. In de dag zijn toorns. En de woorden, zijn toorn keert zich niet af, zijn woorden die zo zonder meer over te zetten zijn naar de dagen van zijn wederkomst. De dag zijn toorns is gekomen en wie zal bestaan, zegt de Openbaring. Hebben jullie er nog? Nou, meer daarover de volgende keer. Wanneer we het hebben over de Assyriër. Zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u dat wij uw profetisch woord hebben. En dat we daaruit mogen worden onderwezen. Mogen onderwezen ook door de geschiedenis der volkeren in het algemeen, maar in het bijzonder door de geschiedenis van dat volk Israël, dat volk dat naar uw naam genoemd was. En we danken u dat we daar onze les uit mogen leren. We mogen leren dat waar wij u loslaten, ontrouw worden aan uw woord, dat dat alleen maar oordeel, verderf kan brengen, ondergang. Maar daar waar wij tot u komen, ons onderwerpen in alle nederigheid aan dat woord dat u ons gegeven hebt, dat daar ons geloof gerekend wordt tot gerechtigheid en dat we daar mogen en zouden leven uit de rijkdom van uw genade. Niet om onzentwil, maar om de Heer van uw naam. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. Om ons bezig te houden met dat zeer vaste profetische woord dat ons spreekt over u en uw werk. Uit verleden, heden en toekomst. En daarom willen we ook in alle vrijmoedigheid, als uw kinderen, als gelovigen die zich onderwerpen aan dit woord, willen we onszelf aan u opdragen en u vragen, Vader, wees u ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis van de wereld. Verlost u ons van de boze, opdat we mogen behoren, ook in de praktijk van ons leven, tot die eerstelingen van dat eeuwige koninkrijk dat u beloofd hebt. Amen.